Goedenavond allemaal. Fijn om weer te zien. Ik wist niet goed wat ik kwam verwachten. Moest al even door meneer Visser wel een en ander verteld hoe het hier toe gaat. Het is een uur dus, hebben we begrepen. Er zit hier een uurtje. En dan is er een onderwerp. Ik ga Amos nu in 4 keer doen. 4 keer dit achterseizoen en dan begin, of tweede deel van het seizoen. Het voorjaar dan. Iets anders. Maar dus nu een 4 keer Amos. Misschien vinden we dat een beetje weinig, maar we kunnen alleen maar een beetje lijnen trekken natuurlijk. Als je het hele boek uit de treuren gaat behandelen, dan wordt het misschien een beetje vervelend. En dat is het laatste wat ik wil. Er is ook, begreep ik, gelegenheid tot vragen stellen na afloop of terwijl, u kunt, we zitten niet in de kerk, dus u kunt als u een vraag hebt, als er niet duidelijk is, ook wel de vinger opsteken, net als in de klas. Moet u maar zien hoe u dat doet. Of na afloop vragen beantwoorden. Dat kan ook. En is er een organist? Ja, want dan willen we maar beginnen met zingen. Oh, kijk aan. Zit al dichtbij. Nou, stel voor dat we zingen Psalm 81. Vers 12, bekende opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, maar ook vers 13, maar mijn volk wou niet. 12 en 13 uit Psalm 81. Zullen wij over deze avond eerst God zegen vragen. Uw woord is rijk en vol, Heere. En u zegt zoveel door middel van uw knechten, de profeten, door Mozes, door de apostelen. Altijd weer een andere toon, een andere achtergrond, maar toch ook altijd weer dezelfde boodschap van zonde en genade. Omdat al die mensen, hoe verschillend ze ook zijn, en vanavond komen we ook weer zo'n man tegen, zo heel anders dan andere profeten, dan bent u dan toch degene die ze zendt en ook de woorden in de mond legt. En dan gaat het dus eigenlijk altijd over hetzelfde. Uw woord, het gaat dan over zonde en genade, ook vanavond. Wil u geven dat wij uw woord mogen lief krijgen en verstaan. Geef ons daartoe de leiding van uw Heilige Geest. Opdat dit woord gesproken door die man die al zo lang weg is en zijn geschriften wel nagelaten heeft, dat het dan toch zo mag gaan dat ook dat woord nieuw en levend mag worden. Ook al omdat het toch ten diepste niet zijn woord maar uw woord is, ook voor vandaag. En wil ons bewaren, Heere, voor verkeerde denkbeelden en misvattingen, dat we altijd maar weer bang mogen zijn om onszelf te bedriegen en dat we altijd als uw woord openslaan, naar de kerk gaan of ook een avond hebben als deze, mogen opgaan met dit gebed in ons hart. Heere, maak mij u bewegen door uw woord en geest bekend. Fijn dat u ons de gelegenheid geeft om dit werk te mogen doen. Om zo ook het werk van dominee Visser wat te verlichten. Geef dat we samen goede en gezegende avonden mogen hebben. Ook voor degenen die thuis meeluisteren. Of wellicht later bidden we om uw zegen. Gedenk aan de hele gemeente. We hoorden ook alweer van een sterfgeval. U alle rouwdragenden genade gedenken. En zo te midden van de week een fijn uur geven rondom uw woord. Want waar is het beter dan daar waar uw woord open gaat en waar u spreekt. Geef ons een stem om te spreken, een oor en een hart om op te merken. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Nou, dan gaan we lezen en nu. Ik verwacht natuurlijk al wel dat we gaan lezen uit Amos. We gaan de hoofdstukken 1 en 2 lezen. De hoofdstukken 1 en 2 van de profeet Amos. Hoort ook bij de kleine profeten omdat hij maar een klein boekje heeft nagelaten. Jeremia is de grootste profeet. Die heeft het grootste boek nagelaten. Ezechiël komt dan. Isaiah heeft ook een groot boek. Daarom noemen we dat grote profeten. Amos is een kleine. Vanwege het kleine boekje. 1 en 2. De woorden van Amos. Die onder de veeherder was van Tekoa. De welke hij gezien heeft over Israël. In de dagen van Uzzia, koning van Juda. En in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas. Koning van Israël, 2 jaren voor de aardbeving. En hij zeide, de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de woningen der herderen zullen treuren en de hoogte van Karmel zal verdorren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. En ik zal de grendel van Damascus verbreken en zal uitroeien de inwoner van Bikeat-Aven en dien die de scepter houdt uit Bet-Eden. En het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat ze mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering om aan Edom over te leveren. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza, dat zal haar paleizen verteren. En ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod en dien, die de scepter houdt uit Askelon, en ik zal mijn hand wenden tegen Ekron, en het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere, Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Tyrus en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom, en niet gedacht aan het verbond der broederen. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Tyrus, dat zal haar paleizen verteren. Alzo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Edom en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd en zijn barmhartigheden verdorven, en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt en hij zijn verbogenheid altoos behoudt. Daarom zal ik een vuur zenden in Teman, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen der kinderen Ammons en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden om hun landpalen te verwijden. Daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren. Met een gejuich ten dagen van de strijd, met een onweder ten dagen des wervelwinds. En hun ieder koning zal gaan in de gevangenis, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Moab en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Keriot verteren. En Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin. En ik zal de rechter uit het midden van haar uitroeien en al haar vorsten zal ik met hem doden, zegt de Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Juda en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de wet des Heeren verworpen en zijn inzettingen niet bewaard hebben en hun leugenen hen verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld. Daarom zal ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paar schoenen, die er naar hijgen dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij en de weg der zachtmoedigen verkeren. En de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om mijn heilige naam te ontheiligen. En ze leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen en drinken de wijn der geboeten in het huis van hun goden. Ik daarentegen heb de Amoriet voor hun aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen, en hij was sterk als de eiken, maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortelen van onderen verdelgd. Ook heb ik u uit Egypteland opgevoerd, en ik heb u 40 jaren in de woestijn geleid, opdat ge het land van de Amoriet erfelijk bezat. En ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireën. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere? Maar gij hebt aan de Nazireën wijn te drinken gegeven, en gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Ziet, ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt, die vol garven is, zodat de snelle niet zal ontvlieden, en de sterke zijn kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet bevrijden, en die de boog handelt zal niet bestaan, en die licht op zijn voeten is, zal zich niet bevrijden. Ook zal hij die te paard rijdt zijn ziel niet bevrijden, en de kloekhartigste onder de helden zal te dien dagen naakt henen vlieden, spreekt de Heere. Over de eerste lezing over Amos, ik noem het maar een lezing, schrijven we de woorden die we vinden in vers 11, ergens aan het einde, waar de Heere zegt, is dit niet al zo? Dat is het thema van deze lezing. Is dit niet al zo? De Heere zegt, is dat wat ik zeg niet waar? U mag het zeggen als het niet waar is, zegt de Heere als het ware. Wat ik nu zeg over die volkeren rondom, over Juda en over u, want het ging voornamelijk tegen het tienstammenrijk, Israël. Is dit niet al zo? Dat is dus het thema. Amos moet oordelen aankondigen. Rechtvaardige vergeldingen voor ernstige misdrijven. Zonde is een misdrijf tegen de Heere en zijn heilige wet. En Amos moet dan degene zijn die deze oordelen aankondigt. En dan stelt hij de Heere voor als een leeuw die brult. Dat vinden we in vers 2. De Heere zal brullen uit Sion. Dan gaat het over het beeld van een leeuw. Ook in het hoofdstuk dat we niet gelezen hebben, dat is hoofdstuk 3 vers 8, vinden we dat de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? En u hebt misschien ook wel eens een leeuw horen brullen. Dat zal er wel in de dierentuin geweest zijn. Maar ik las het verhaal van een vreemdeling, een reiziger in Afrika, die in zijn nachtlogies in de verte, 's nachts ook dan, een leeuw, leeuwen hoorde brullen. En hij zei, dat is angstaanjagend, dreigend is dat. Brullende leeuwen. En je dacht bij jezelf, ze zullen toch niet hier in ons kamp komen. Een dreiging gaat ervan uit. Nu, dat is exact wat Amos moet doen. Hij moet dreigen. En die bedreigingen van de Heere, die zullen ook worden uitgevoerd. Dat hebben we nou heel wat keren gelezen hier. Het blijft niet bij bedreigingen. Alleen, met die bedreigingen moeten we wel bedenken dat als er inkeer komt, en dat is ook het doel waarom de Heere met oordeelsaankondigingen komt, als er inkeer zou komen, dan zal de Heere dat oordeel intrekken. Dat zullen we ook nog wel zien in de komende tijd. Als we bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 lezen van oordelen en Amos gaat bidden tegen die oordelen in of de Heere genadig wil zijn. En dan staat het tot twee keer toe en de Heere deed het niet. Dat is toch eigenlijk wel een hele duidelijke lijn in de schrift dat een mens zelfs aan het oordeel, het toekomende oordeel, kan ontkomen. Ja, in de weg van inkeer. Daarom zegt de Heere ook dat er een oordeelsdag zal komen. Daarom waarschuwt de Heere ook opdat er inkeer zal komen. Niet om ons bang te maken. Al is een mens niet zo heel gauw bang. Maar toch, het is echt de bedoeling dat de Heere duidelijk is en zegt dat zal gebeuren. Want dreigen en niet uitvoeren, dat is er bij de Heer dus niet bij. Als je het zo bekijkt, zijn dus al die dreigingen ook nog goede tierenheden van de Heer. Bewijzen dat hij geen lust heeft in de ondergang van goddelozen. God kan ook zonder vooraf te waarschuwen, kan ook zonder voorafgaande dreiging een oordeel uitvoeren. Dat kan God ook doen. Maar dit is Gods woord. De Heere wil dat we het serieus nemen. Dus de bedoeling is inkeer. Amos is daartoe geroepen en dan zien we dat het ook toen al waar was, de Heere zendt wie hij wil. En ook waarheen hij wil. En hij zendt ook personen die hij kiest daarvoor. Amos leefde in de buurt van Bethlehem, Tekoa, aan de rand van de woestijn van Juda. En hij was daar een veeherder, staat er. Maar we kunnen ook beter denken aan een veehandelaar. Het was niet zomaar een keuterboertje, maar iemand die rijk was en ook handelde en voor het handelen ook door het land heen ging. En zo kwam hij op allerlei plaatsen, op veemarkten en zo, En daar moest hij dan preken. Ja, de Heere gaf dus een opdracht. En dat moest hij tijdens zijn werk doen. Hij werd dus niet aangesteld tot, zeg maar, dominee. Om voor de rest alles te laten zitten. Nee, hij moest zijn eigen werk doen. En gedurende dat werk moest hij in het tienstammenrijk, in Israël, ook wel Efraïm genoemd, daar moest hij het woord van God brengen. Dat volk had God losgelaten, maar andersom was niet het geval. God had het volk nog niet losgelaten. En daarom zond hij Amos erheen, uit Juda. Zoals ook als later dat tienstammenrijk toch wordt weggevoerd in ballingschap. Dan komen ze aan de rivier de Kabaroet terecht. God ook weer een profeet met ze meestuurt. Erachteraan stuurt. De Heere loopt wat achter een mens aan. Ja, Ezechiël moet dan mee. Die is daar ook profeet geweest. En heeft daar onder de ballingen gepreekt. En zo zie je, de Heere laat ook dat tienstammenrijk niet los. Dat is misschien voor u ook nog wel eens een wonder geweest. God kan ons ook overgeven. Loslaten. Maar hij heeft dat tot op de dag van vandaag niet gedaan, toch? Is dit niet al zo? Zo is dat toch? God heeft ons nog niet overgegeven. Is dit niet al zo? Ja, hij gebruikt dan deze boer, zou je kunnen zeggen, veehandelaar. Moet hij niet eerst opgeleid worden? Ja, daar zorgt de Heer dan zelf voor. Niemand is bekwaam, ook niet als je wel gestudeerd hebt en professor bent in de theologie, dan moet je altijd nog het van je zender hebben. Dat is echt roeping. Je moet het van je zender hebben. God heeft hem laten zien wat hij zeggen moest. Hij moest de woorden van God spreken. En dat viel voor zo'n man als Amos ook weer niet mee, want een mens zit natuurlijk te wachten op een vriendelijke boodschap, dat is eigenlijk waar we op wachten, een beetje dat ons, dat we tegemoet gekomen worden, dat het ook vriendelijk is allemaal. Maar ja, het volk had een vriendelijke boodschap, zachte woorden, niet verdiend. Harde woorden, want ze zondigden en ze gingen maar door. Het ging in het tienstammenrijk dus niet om mensen die in de zonde vielen, maar die in de zonde leefden, voluit van geslacht tot geslacht. En dan hebben we gezien dat Amos ook moest woorden spreken over en tot buitenlandse volkeren, volkeren buiten Israël. Hebben ze allemaal gelezen. En daar had God ook zijn oog over laten gaan. God zal straks de hele wereld oordelen. Het gaat straks over Israël, ja, hier. Tienstammenrijk. Maar God ziet ook wat er in de wereld gebeurt. En dat zal God ook allemaal oordelen. Daar gaat zijn oog over. En ook zijn oordeel. En hij zal er rechtvaardig over oordelen. Ook over wat er nu gebeurt. Internationaal. In allerlei verbanden, in allerlei landen. Niets ontgaat God. Helemaal niets. En dat komt allemaal in het oordeel. Daar zal God een rechtvaardig oordeel over uitspreken. En ja, dat begrijpt u natuurlijk wel. Dat kan je soms ook wel eens een beetje rust geven. Toch? Dat kan je soms echt wel eens rust geven. Dat God het ook allemaal ziet. En hoort wat er gebeurt. En dat God niet met de handen in het haar zit en wat moeten we doen, Ja, dat heb je met de regeringsleiders vandaag de dag, die zitten met de handen in het haar. Nou is het weer zo onzeker met hoe het in Israël zal gaan met Netanyahu, nou ja. Trump die weet het ook niet, Poetin die zegt ook soms zomaar wat. Ja, wat moeten ze doen? De problemen zijn zo complex, zo groot. Maar het gaat de Heer, loopt het niet uit de hand. Dat wil dit eigenlijk zeggen. Al die dingen die die volkeren gedaan hebben, dat weet hij. Dat ziet hij dus. En hij bezoekt het ook. Een rechtvaardig oordeel. Dat God rechtvaardig is, dat kan je soms echt rust geven. Vindt u niet? Is het niet al zo? dat God rechtvaardig is en de dingen ziet en oordelen zal. Daarom kunnen we het toch niet allemaal in eigen hand houden, maar God houdt alles in eigen hand. Hij is geen ledig aanschouwer. En in het geloof, door het geloof dat God regeert, kan het ook vandaag de dag ook innerlijke rust en vrede geven. Al is het om ons heen en misschien ook in ons persoonlijk leven wel heel moeilijk. Kan ook zo zijn dat we persoonlijk dingen ondergaan, meemaken, onrecht misschien, maar God de Heere weet alle dingen. En dan gaat het om een getalspreuk, hè? Het gaat niet om een paar dingetjes, 3 of 4 bijvoorbeeld, hè? Dat herhaalt, wat steeds herhaalt, 3 of 4, dat je denkt, nou, dat valt nogal mee, 3 of 4 dingen, hè? Nee, het is een spreuk die ons aanwijst dat de maat vol gezondigd is. Er worden maar enkele dingen genoemd. De profeet laat het topje van een ijsberg zien. Ja, er zit een hele berg onder. Als ze deze dingen doen, dan betekent dat dat heel hun leven verkeerd is. Net zoals de mensen uit het 10-stammenrijk, hè, die de armen verdrukten en zelfs de sandalen die ze aan hun voeten droegen, hè, verkochten voor geld en al de eigendommen van de armen. Ze wilden rijk worden ten koste van de armen, hè, om een paar schoenen. Dat zijn toch signalen van dat het innerlijk, fundamenteel in hun leven fout zit. En dat je niet zomaar op één gebied fout zit. Nee, dat je eigenlijk helemaal zonde bent. Ja, de dingen die eruit komen zijn symptomen van een hart dat verdorven is. En waar alles leeft. Hè? Alles leeft. En het is genade als het er niet allemaal uitkomt, maar het zit er wel in. Dus die getalspreuken, dat betekent dus niet, hè? Nee, de Heer heeft alles gezien. De maat is vol. En wat waren die zonden dan bijvoorbeeld? Ik zou wat kunnen noemen. Hè. Het gaat over volken die mensen uit Israël hebben onderdrukt en gevankelijk weggevoerd. Dat betekent in ballingschap gevoerd. Daar gaat het over slavenhandel. Ja, en dat waren dan vijanden die een bepaald gebied van Israël invielen en de mensen meenamen. Zoals we dat ook kennen uit de geschiedenis van Naaman de Syriër. He, er werd zo'n meisje onder andere meegevoerd. En het werd een slavinnetje in het huis van Naaman. Dat gebeurde dus. He. Mensen werden verkocht voor geld. Slavenhandel, mensenhandel. Het is echt wat vandaag de dag ook gebeurt. En dat volkeren geregeerd werden. Dat is vers 11 uit het eerste hoofdstuk. Door despoten en tirannen. Die eigenlijk nooit vriendelijk waren, nooit barmhartig voor het volk, altijd het volk onderdrukten. Dat ziet God dus ook, onderdrukking. Hè? God is een God van barmhartigheid en hij eist ervan als er geen barmhartigheid wordt bewezen. Door ons niet, door regeringsleiders niet, door de grootte der aarde, als er wreedheid is. Ja. Het haat God ook. Hè? God haat dat ook. Wreedheid. Tirannie. Dat God ook niet zo is. Nee. Dat durven we toch niet te zeggen van God. Dat hij zo is. Een tiran. Een despoot. Iemand die altijd wreed is. Onredelijk. Nee, God is een God van liefde en barmhartigheid. Dat heeft hij bewezen. In het zenden van zijn zoon. In ons eigen leven kun je het ook zien. Als je er ogen voor hebt. God is een God van barmhartigheid. Dus wat er gebeurt in de wereld. Tirannie, despotisme en dergelijke dingen. Machtswellust. God haat het en zal het dus bezoeken. Omdat het allemaal tegen zijn natuur ingaat. Ja? Gaat tegen zijn aard in. Hij is niet zo een tiran. Daarom is het ook een zonde om te denken dat God tyranniek is. Hè? Breed hart, dat is God niet. Dat zijn mensen. Ja, en dan wordt ook in hoofdstuk 2 vers 11 nog een andere zonde genoemd. Hè, als het dan gaat over... Nee, 2 vers 1 bedoel ik, 2 vers 1 over het... Over de koning van Edom, die door de koning van Moab is gecremeerd. Ja. Wel, het gebeurde gewoon. Hè? Crematie, verbranding. Maar God zegt niet van, nou, dat zijn zulke rare mensen, die Edomieten en die Moabieten. Dat, die doen dat nou eenmaal. Nee, God keurt dat af. Dat kan niet, hè. Dat is onmogelijk. Crematie wordt hier heel duidelijk dus ook afgewezen. God heeft dat gezien. En God zegt niet dat die koning van Moab Edom verdient, want het was ook een vijand van Israël. Nee, het is fout dat dat gebeurde. Dat zegt de Heer hier heel duidelijk. Het is de bedoeling dat Amos, als hij dus naar het tienstammenrijk gaat, om dat tienstammenrijk, het verbondsvolk Israël, aan het schrikken te brengen, hè, te shockeren. Daarom heeft hij het eerst over al die landen om hen heen, de Filistijnen en de Ammonieten en de Moabieten en de Edomieten. En iedereen die dat hoorde zou wel gezegd hebben, nou, dat was een mooie preek natuurlijk. Hè. Die mensen die hebben het ook allemaal verdiend. Ja, toch, die heidenen. Maar dan komt de profeet gewoon thuis bij de mensen. Drie overtredingen, vier van Juda, om drie of vier overtredingen van Israël. Ja, en dan blijkt heel duidelijk dat het met Juda en het tienstammenrijk van Israël veel erger gesteld is dan in al die omringende volkeren. Veel erger. Er wonen veel grotere zondaren dan in Moab en in Edom. Ja, en dat wordt al gauw duidelijk als we gaan lezen wat de Heere allemaal zegt. Dan zie je dat bijvoorbeeld bij Juda wordt gezegd dat ze de inzettingen van de Heere niet hebben gehouden. Het woord van God veracht en verzaakt. Dat is in Juda wordt dat gezegd. Dat is in vers 4. Ze hebben de wet des Heeren verworpen. De inzettingen niet bewaard. God had zich aan dat volk verbonden. En had zijn woord gegeven. De inzettingen en rechten. Zijn heilige wet. En dat hebben ze niet gehouden. Dat wil niet zeggen van, ja, dat kan een mens nou helemaal niet. Maar ze hebben gewoon het verbond verbroken. Ontrouw zijn ze geweest. Dat is de zonde van Juda. En dat is ook de zonde van Israël. Want dan gaat het ook in Israël wel over hele erge dingen hoor. Verdrukking van armen. Ja, dat lezen we in de versen 6 tot en met 8 van hoofdstuk 2. Verdrukking van armen. Verdrukking van Gods kinderen. Zachtmoedigen hier genoemd. Hè. De zachtmoedigen werden ook verdrukt. Ontzaglijke seksuele uitspattingen, hè, worden ook even genoemd. Dat de vader op weg gaat naar de hoer en daar ook zijn zoon tegenkomt bij diezelfde hoer. Verschrikkelijke uitspattingen, God ziet het ook allemaal. En dat de armen worden verdrukt is toch wel een van de ergste dingen die God hier aanwijst. Want God is juist een God voor arme mensen. God is juist zo dat hij er is voor ellendigen en voor kleintjes en nooddruftigen en mensen die het niet weten en die het niet hebben. Dat is Gods natuur. God wil graag een groot en een rijk God zijn in het leven van kleine en ellendige en schuldige mensen. En als dan de Israëlieten uit een... Een soort hoogmoed, dachten dat ze beter waren dan wie dan ook, en armen verdrukten en dergelijke, en opgingen in het hier en nu, dan was dat tegen Gods eigen natuur. Dat is wat God hen hier kwalijk neemt. En daarin kun je zien dat de mens die naar het beeld van God gemaakt is, het beeld van God helemaal kwijt is. Dat wil de Heer ook maar tegen ons zeggen. Die natuur, die aard van God, die eigenschappen die Hij ons medegedeeld heeft. Hè? Niet alle, maar sommige heeft Hij medegedeeld. Die zijn we ook kwijt. Zijn we kwijt. En dat is zonde tegenover de Heer. Dat moet allemaal weer hersteld worden. Dat moet allemaal weer goed komen. De zonde in die tijd, in het tienstammenrijk, had ook een aanleiding in het feit dat het materieel en stoffelijk, economisch heel erg goed ging die tijd. Amos leefde in de tijd van Jesaja, in de tijd van koning Uzzia, een vrome koning in Juda, in de tijd van Jerobeam. Jerobeam de tweede is dat. We hebben er twee gehad natuurlijk. Jerobeam de tweede. En het was een tijd van grote welvaart. En dat is ook een aanleiding geweest om de Heere te verlaten. Rijkdom en voorspoed, dat zijn blijkbaar toch dingen die een mens van de Heere afvoeren. Die een mens tot een zelfstandig, onafhankelijk mens maken, die de hulp van een ander, laat staan, van God niet nodig heeft. En dat zijn de gevaren die we ook vandaag de dag nog wel zien, vindt u niet? En die je ook wel eens aan kunnen klagen, wat hebben we het goed, en daar mogen we de Heer echt voor danken. Dat zijn de verschrikkelijke toestanden in de wereld, armoede en ellende. En als wij het er nog zo goed mogen hebben, ja. Maar voorspoed, dat is ook een groot gevaar. Tegenspoed eigenlijk ook, hoor. Ja. Als de Heer er niet in meekomt, dan ga je de tegenspoed ook vloeken en laat je de Heer ook op zijn plek. Ben je boos, opstandig. Maar in de voorspoed kan het ook helemaal verkeerd gaan. Dus het gebed van Jabes, hè, die vroeger bewaard te worden voor armoede en rijkdom, is ook vandaag wel op zijn plaats. Als het dus gaat over de zonden van Edom, Moab enzovoort en Israël, was er dus geen verschil. Nee. Alle gezondigd, alle derven de heerlijkheid Gods, allemaal van ene vuile lap gescheurd. En toch was er een groot verschil. Waarom ik ook zei daarnet dat de zonde van Israël veel zwaarder woog dan de zonde van Moab. Want de Heere had zich aan dat volk geopenbaard. En aan dat volk zoveel zegeningen geschonken. En dat is het verschil waar de Heere dan in Amos 2 heel nadrukkelijk op wijst. Op wie hij in het verleden was. Ja. En de Heere wil maar zeggen, en die God wil ik nog zijn. Ik, de Heere, word er niet veranderd. De God die hielp in nood, je gered heeft uit het slavenhuis en je geleid heeft door die grote en vreselijke woestijn. God zegt, kijk eens terug. En dan gaat hij allemaal dingen opnoemen. En dan komt weer die vraag, is het niet al zo? Is het niet zo? Ben ik niet goed geweest? Heb ik je niet als één volk onder al die volkeren op de wereld verhoogd en een ereplaats gegeven? Heb ik niet aan u beloofd dat de zaligmaker komen zou? Heb ik aan u niet mijzelf laten zien en openbaren als een verlosser, een zaligmaker, die ons alleen maar gelukkig wil maken en verlossen van de zonde? Is het niet al zo, zegt de Heer. Eigenlijk, hè, eigenlijk. Ik weet niet of u er ook zo over denkt, maar de Heer stuurt erop aan dat dat hart van Israël breekt. Hè? Ja. En ja, dan kun je zeggen, moet dat met die oordeelsaankondigingen? Nou ja, die worden wel aangekondigd, die oordelen. Maar de Heere gaat toch ook zeggen tegen hen, kijk nu toch eens terug. Zijn jullie vergeten wie ik ben? In mijn trouw en warmhartigheid. In mijn zondaarsliefde. Zijn jullie dat vergeten? Denk eens terug. En dan kan de Heer allerlei dingen opnoemen. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, het lijkt wel alsof Gods hart verbroken is. Of vind je het een rare uitdrukking? Ja, als de Heer zegt, is het niet al zo? Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ben het niet goed voor u geweest? Waarom zondigt u zo tegen mij? Dat zijn echt vragen die God heeft en stelt ze ook. En het antwoord, wat is het antwoord? Wat is je schuld belijden? God gelijk geven. Gewoon gelijk geven. Daar komen dat je zegt, Heere, het is zo. U zegt tegen mij, is het niet al zo? En wat is nou de plek waar je terecht moet komen, in je eigen persoonlijke leven ook, dat je zegt, ja Heere, het is al zo. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. U bent ook voor mij goed geweest. De Heere zegt het ook wel vaak tegen door Jeremia, hè. Ben ik dan voor Israël een land van uiterste donkerheid geweest? Betuig nu eens tegen mij. Zeg nu eens tegen mij wat je op me tegen hebt. Wat heb je nu op mij tegen? En dan is de bedoeling dat daardoor het hart gaat breken. En dat we teruggeleid worden en dat we gaan zien op wie de Heere is en dat we moeten zeggen, ach Heere, wat ben u toch altijd goed geweest. En dat voor zo één als ik ben. Want we kunnen wel zeggen, ach die rare Moabieten en die Edomieten. Maar ons beeld wordt getekend, hè? Toch? Het beeld van een mens. Het gaat niet over Moabieten en Edomieten. Het gaat om Adamieten. Het gaat om mensen die tegen de Heere gezondigd hebben. Terwijl ze toch goed uit Gods hand tevoorschijn zijn gekomen. En dan zegt de Heere, is het niet al zo? Dat je leven geen vrucht draagt, waar komt dat door? Ik heb je toch achterna gelopen? En dan kun je zeggen, ja, je moet toch uitverkoren zijn? Zijn er ook nog die dat zeggen? Ja, nou ja. Ja. Maar ben je niet uitverkoren dan? Dit gaat toch over een uitverkoren volk? Het gaat niet over de uitverkiezing. Zoals wij dat leren uit het Nieuwe Testament ook. Van eeuwigheid, uitverkoren. Hè? Maar het gaat er toch wel om dat de Heer achter je aanloopt. Hè? Hoe vaak loopt, hoeveel jaren loopt Hij niet achter ons aan? Elke preek, dat is toch een klop op de hart, op je hartendeur. Ja, we zijn niet verkoren, we zijn verloren mensen. En achter zulke mensen loopt de Heer nou aan. Kijk maar hier in Amos, het wordt gelijk duidelijk, daar loopt de Heer nou achteraan. En hij zegt, is het niet al zo? Ben ik dan niet goed geweest? Heb ik je dan niet laten zien waar het geluk, het heil, de verlossing te verkrijgen is? Dat ik een God van genade ben, dat ik niet ben als een despoot, maar genade en barmhartigheid bewijs. Aan degenen die het niet verdiend hebben, die het aan mij vragen, die zullen het krijgen. Daarom zegt de Heer ook, alleen ken uw ongerechtigheid dat ge tegen mij gezondigd hebt. En dan ook dat belijden, hè, en zeggen, Heere, het is al zo. Daar moet het terechtkomen. Is het niet al zo? En zeggen, ja, het is zo, Heere. Daar wil de Heere ons brengen. En dan tot die belijdenis om vergeving en verzoening. Dat is de weg om erin te delen. Om te zeggen, ja Heere, het is zo. U hebt gelijk. Maar de grond ligt natuurlijk in Christus en zijn verlossend handelen, die aan Israël beloofd is en ook gekomen is, die zijn leven gegeven heeft. In het werk van Christus ligt de grond, dat God arme zondaren genadig is, maar het gaat nooit buiten de weg om. En als het dan niet gebeurt, tenslotte. We gaan het nog een avond besteden aan allerlei aparte verhaaltjes, soort gelijkenissen. Hele bijzondere voorbeelden die Amos gebruikt, wat dat betekent. Maar hij gebruikt hier in dit gedeelte al het voorbeeld van een wagen volgeladen met graanschoven. En hij zegt, als u zich niet bekeert, dan zal ik u drukken. Zoals een volgeladen wagen met, nou ja, van alles er nog wat op. De grond inzakt, als het ware. En de grond zal er door splijten. Een ander beeld daarvan is, dan zul je vastzitten. Je zult nergens heen kunnen. Ook al ben je nog zo slim, je zult jezelf niet kunnen redden. Ook al ben je nog zo snel, je zal niet kunnen ontkomen aan het oordeel. Ik zal je vinden. Want dat is dan de gekwetste liefde van God. Ja, het is een grote zonde tegen de Heere te zondigen, omdat Hij zo goed is. Daarom is het zo erg. En dat is dan ook gebeurd. Ten slotte, we zijn begonnen met Amos 1... Dit boekje is geschreven 2 jaren voor de aardbeving. Nou ja, er zal wel meer aardbevingen geweest zijn daar. Hè, maar als het gaat over de aardbeving, moet het wel een hele bijzondere, ingrijpende, aangrijpende aardbeving geweest zijn. En Zacharia, veel later, komt er ook nog op terug. Hè, ja, dat mensen gevlucht zijn in de tijd van de aardbeving van Uzzia. Ja, dat is een hele aangrijpende ramp. Ja, de aarde zal beven. En dat is dan ook gebeurd. En zo zal de Heere toch het oordeel ook voltrekken. Zal het zeker doen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Maar goed, ik ben dan nu misschien alweer te lang aan het woord geweest. Ik weet niet of u op dingen in wil gaan, vraag wil stellen, of dat ik iets niet duidelijk gezegd heb. Het grijpt wel zo aan als God dat zo vraagt, hè? Is dit niet al zo? Wat hebt u daarop te zeggen? En dan is het beste antwoord: zwijgen. Ja, Heere. Ja, u hebt gelijk. Niks meer ter verontschuldiging aanbrengen. Ja. Dat is de weg. De goedheid van de Heere zal het hart verbreken. Het hart van de mens is immers zo hard dat alleen de liefde het verbreekt. En er zijn er geweest, Amos hoorde er ook bij hoor, en er zijn er ook geweest door de zachtmoedigen van het land, die eronder verbroken zijn geweest en tot inkeer zijn gekomen. Ja hoor, God heeft altijd wel zijn volk gehad. Maar het gaat natuurlijk om dat wij er ook dit mogen kennen. Hè? Daar gaat het toch om. Dat wij dat ook mogen kennen. En dan is het volgende thema voor de volgende keer. Een andere titel, zoek mij en zoek Bethel niet. Dat is een ander thema in dit boek. Zoek mij, maar zoek Bethel niet. Ik heb wel eens meer vragen moeten wachten. Dat ze zei, ja, je hebt alles al gezegd, ik heb geen vragen meer. Kan. Inderdaad. De vraag is dus, het gaat steeds over wat zij gedaan hebben. Zij hebben dit gedaan, zij hebben dat gedaan. Daar zit hoofdstuk 1 en 2 vol van. Maar dan gaat het opeens in vers 10 over, dan wordt het opeens persoonlijk. Dat bedoelt u, ook heb ik u, ja inderdaad. Ja, ja, dus is inderdaad duidelijk dat de profeet Amos gezonden is door de Heere. Het wordt later door iemand betwijfeld en dan zegt hij, de Heere heeft mij gezonden om die woorden te spreken, maar dan tot Efraïm, tot het tienstammenrijk. Want die priester die wil hem eruit jagen, die zegt, moet je hier, ga maar naar Juda terug, daar hoor je thuis. Hè? En dan zegt hij, nee, de Heere heeft mij gestuurd hier naartoe om tegen u te spreken. En dat vind je hier al terug, dat hij dus echt die mensen daar in Efraïm persoonlijk gaat aanspreken. He, soms op een hele, je zou zeggen, koddige manier. Maar er zit een heleboel ernst achter. He. Als hij de mensen daar als koeien van Bazan aanspreekt. Er zit ook weer een hele ernstige toon in. Maar dan gaat hij ze echt aanspreken, ja. En daarom werd die profeet die daar was, of die priester, wat was het, hoofdstuk 7 staat het, hè? Of laatst bekijken, hoofdstuk 7, ja, hè? Amazia, priester Amazia, die zegt, alsjeblieft hou op, ga preken in je eigen kerk, zeg maar. Maar hij kwam juist voor hen, sprak ze ook echt aan. En ja, dan gaat het over niet een volk van vroeger, maar het is dus datzelfde volk nog dat vroeger geleid is, 40 jaar in de woestijn enzovoort. Ja, wat heeft de Heer niet gedaan? Profeten verwekt, Nazireërs, mensen aangesteld in het ambt om ze te begeleiden, te leiden, te pastoraal en het woord te brengen. Daar heeft God allemaal voor gezorgd. Ja, en wat hebben ze daarmee gedaan, hè? Kom dichtbij het woord van God. Goed, nou dan hopen we weer op een volgende keer. Dat is dan 9 oktober met leven en welzijn. Hè? 9 oktober. En dan gaan we verder met Amos. En dat onder het thema zoek de Heer en zoek Bethel niet. Nou, zullen we dan nog samen zingen? Psalm 105, derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen, daar heb je het, hè? Hij heeft verricht aan zijn doorluchte wonderdaan. Want het laatste hoort er ook bij. En wil zijn straffen gadeslaan. 105 vers 3. Samen dan eindigen. Want er is altijd weer veel meer te zeggen. Maar er is ook weer zoveel om te overdenken en wilt u ons dat ook geven, Heere. En aan de drukte van het dagelijkse leven ook momenten van stilte en van nadenken. En dan ook over die dingen in ons eigen leven terugzien. Geef ons de genade om terug te mogen zien. En dan, wie bent u geweest? En wie ben ik daartegenover geweest? Heere, u hebt altijd reden om te wijzen op zowel uw goedheid als op onze schuld. En daar bent u rechtvaardig in. Wilt u schenken dat wij op die plek terecht mogen komen, waar ook Amos een keer kwam toen hij zei: ach, Heere, Heere, wie zou er van Jacob blijven staan, want hij is klein. En u bent hem genadig geweest die plek te mogen komen, dat we erkennen en dat u uw woord waarmaakt wanneer u zegt: en ik zal uw afkeringen genezen. Zo mogen we die twee dingen weer naast elkaar zien. Uw trouw en uw goedheid, en wie zijn wij er tegenover. Het is alles om Christus willen dat er vergeving is, Heer. En daar mogen we u ook voor danken. Als wij dat moesten verdienen, waarmee moesten we dat dan verdienen? Maar toch die weg ook, die weg. Alleen ken uw ongerechtigheid. Zodat de profeten niet te vergeefs gezonden worden. En uw arbeid niet ijdel is. Uw werk zal toch niet ijdel zijn, Heere. En uw woord zal toch niet ledig wederkeren. Het zal toch doen hetgeen u behaagt. Doe het ook in deze tijd. Doe het ook in onze gemeente. En dat het gebed mogen zijn, doe het ook in mijn hart. En wil het alles doen tot de eer van uw grote naam. Heb dank dat wij zo bij elkaar mochten zijn. Geef dat we een volgende keer elkaar weer mogen ontmoeten op de lidmatenkring. Om verder te luisteren naar de boodschap door Amos, gebracht toen aan dat volk en ook nu aan ons. Om Jezus wil. Amen. Dan wens ik u wel thuis allen. En tot de volgende keer, hoop ik.